We gaan beginnen met de voorzang en dat is lied 33 uit de bundel. Lied 33, alle drie de versen. Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam.
Thank you.
vervolgen met lied 26 uit de bundel en dat is psalm 100. Lied 26 vers 1, 2 en 3. Het laatste lied van de voorzang is 8:93, eerste, het tweede en het vierde couplet. Luister naar de blijde boodschap, 893.
Thank you.
broeders, zusters en jongeren, gasten in ons midden, allen hartelijk welkom. Een bijzonder welkom aan jou, Leander. We wensen jou God zegen toe met de gebeden, met het openen van het woord en met de uitlegging van het woord. Meta, fijn dat je ons weer wilt begeleiden voor de samenzang. Volgende week zondag hoopt broeder Jacques Nuchter voor te gaan. En uiteraard bent u ook voor deze dienst weer van harte uitgenodigd. Deze zondag staat ook weer de boekentafel klaar in de hal. En Gemma die staat achter de boekentafel en die kunt u daar heel veel over vertellen. Dus klamp haar aan en u wordt wijzer daarvan. Voorbeden willen we doen voor Israël. En hierbij denken we aan het enorme leed wat is aangebracht onder zowel het Israëlische als het Palestijnse volk. In het bijzonder denken we aan de nabestaanden van de overledene gegijzelden, wiens namen deze week ons bekend zijn geworden weer. Waarschijnlijk hebben de velen van ons een mail gekregen, dat heeft Ellie verzorgd. En tot ons grote verdriet zijn er dus inderdaad heel veel gegijzelden overleden. Daarvoor onze voorbeden vanavond. Na de dienst staat er bij de uitgang een collectebus en van harte wordt aanbevolen om daar uw gaven in te doen. De bloemen zijn als bemoediging en als groet van de gemeente Jos voor jou. Geniet ervan. Geef ze water en je hebt er twee weken kan je ervan genieten. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de hal onder het genot van een kopje koffie of thee. Wij wensen u een gezegende dienst toe en zingen zo mogelijk staande uit de bundel 801, voor Fotum en Groet het eerste en het tweede couplet en na Fotum en Groet vers 3 en 4. Lied 801.
Fijn om hier weer te zijn en u te ontmoeten. Stel voor dat we een momentje stil zijn. Dan kunnen we onze harten op God richten en onze verwachting, ons verlangen naar hem uitspreken. En daarna zal ik het foto mijn groet uitspreken. En ook deze middag is onze hulp en onze verwachting in de naam van de Heere, Yahweh, die hemel en aarde geschapen heeft. Die eeuwig leeft en trouw is en niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Broeders en zusters, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van onze Heer Jezus Christus, die de trouwe getuige is, eerstgeborene uit de dood en vorst van de koningen van de aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Van hetzelfde lied zingen we Hoor het overwinningswoord en Jezus in u verblijdt. 3 en 4. Laten we samen de Heer danken en bidden om zijn zegen ook voor deze dienst. Heer, u bent de almachtige God. Er is niemand zo groot als u. Ongeëvenaard is uw eeuwige naam. U hebt geen begin. En geen einde. U zelf bent de Alfa en de Omega. Deze middag, als we zo samenkomen, buigen we ons hoofd voor u. En erkennen we u, Heere God, als de God van Israël. Als Yahweh, de eeuwige, de onveranderlijke. de soevereine, de genadige, barmhartige en geduldige God. Engelen buigen vol aanbidding neer en roepen: heilig, heilig, heilig is de Heere. En wij als kleine mensen komen vanmiddag bij elkaar hier in Veenendaal of luisteren dit later terug en willen een ogenblik meedoen met het engelenkoor in de hemel door onze lof en onze aanbidding aan u te wijden, door te zingen van het Lam: gij hebt op Golgotha heerlijk getriomfeerd. Heer Jezus, we willen u verhogen en u onze dank kenbaar maken. Dat we zo blij zijn dat u mens wilde worden. Dat u de Zoon des mensen bent en de Zoon van God, die waardig is om de boekrol te nemen, zijn zegels te verbreken en de geschiedenis van de wereld naar uw hand te zetten. En u bent gekomen. En als volwassen man hebt u inderdaad als lam uzelf gegeven. Bent u geofferd, is uw bloed gevloeid. En bent u de laagste van allemaal geworden. Verbrijzeld. Van het kruis genomen en in het graf gelegd. Het lam geslacht. Maar als de leeuw van Juda bent u opgestaan. Hebt u de schaduwen van de dood van u afgeschud. En hebt u laten zien dat er niemand zo sterk is als u. Bent u verschenen aan uw discipelen. Hebt u uzelf levend laten zien. En na 40 dagen glorieus opgevaren naar de hemel. Waar u nu zit op de plaats die uw Vader u gegeven heeft. Aan zijn rechterhand. Totdat het moment aanbreekt dat de wereld daadwerkelijk een voetbank voor uw voeten zal zijn en uw koninkrijk gaat komen, uw volk Israël veilig zal wonen, Satan gebonden, en we verwachten de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wat een genade, Heer, wat een bemoeienis van u met deze wereld en zelfs met individuele mensen. Dat u niet alleen de wereld naar uw hand zet, maar ook in onze persoonlijke levens. Uzelf laat zien, u openbaart, u blijken van uw liefde en van uw macht geeft. O Heer, we danken u voor het wonder van de wedergeboorte, waardoor uw opstanding ook effectief wordt in ons leven. We danken u voor het wonder van vergeving, waardoor we vrij zijn. We danken u voor het wonder van de inwoning van de Heilige Geest, die ons helpt om tot eer van u te leven. We danken u voor de gemeenschap met broeders en zusters, dat we samen ook het leven van de Heer Jezus kunnen delen. We danken u voor de blijde hoop, het Maranatha, dat u spoedig komt, Heer Jezus. En we willen u vanmiddag echt vragen, kinderlijk, maar ook vertrouwend: wilt u vanmiddag uzelf aan ons laten zien, in uw woord, door de Heilige Geest? Wilt u in deze dienst laten zien dat u de levende God bent, zodat ieder die hier is zich veilig zal weten achter Jezus' bloed, gered en verlost, maar ook met hoop en verwachting de zaal weer mag verlaten en deze nieuwe week mag voortzetten? Heere, doet u het door ons heen. Ik kan het niet als spreker. We kunnen het allemaal niet als luisteraars. Kinderen niet, volwassenen niet. Zelfs de mensen die misschien u al meer dan 50 jaar kennen, ook zij kunnen deze middag niet tot een geestelijke zegen maken. Maar u kunt het. En onze hoop is op u. Eeuwige God. We hebben het niet verdiend, maar we beroepen ons ook niet op onszelf. Ook niet op onze kerkgang of onze kennis. Of onze goede bedoelingen, maar we beroepen ons op de Heer Jezus, die alles heeft volbracht en die ook vanmiddag zijn hart met ons wil delen. In Jezus' naam. Amen. Voordat we de Bijbel gaan openen en gaan lezen, gaan we nog een lofzang zingen. Johannes de Heer 359. 359. Ook dat is een psalm. De lofzang klinkt uit Sions zalen. Psalm 65 is dat. We zingen 1, 2 en 4. 359, 1, 2 en 4. We gaan vanmiddag samen lezen uit het laatste boek van de Bijbel, het boek Openbaring. En ook uit het laatste hoofdstuk, Openbaring 22. En daar gaan wij lezen vanaf vers 10. Openbaring 22 vanaf vers 10. Dan lezen we tot het einde. En ik wil vanmiddag met u nadenken over het zinnetje: zie, ik kom spoedig. En dat komen we meerdere keren tegen, ook in dit gedeelte. Openbaring 22 vanaf vers 10. En hij zei tegen mij: verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. En zie, ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij, om aan ieder te vergelden, zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars. En ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen: kom. En laat hij die het hoort zeggen: kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Ik zei net al, ik wil met u nadenken over het zinnetje: zie, ik kom spoedig. En ik begin vandaag met een anekdote die misschien een beetje een kwinkslag heeft, maar toch ook heel serieus is. Die ook een beetje de toon zet voor de boodschap die ik vandaag met u wil delen. Er was eens een jonge Amerikaanse voorganger die veel bezig was met de laatste dingen. En hij besloot dat er in de gemeente waar hij voorganger was een aantal themaavonden moesten komen over de laatste dingen zoals het boek Openbaring die beschrijft. En hij belegde zo'n avond en hij nodigde de gemeente en andere mensen uit en de zaal zat vol. En in een vlammend betoog sprak de jonge broeder over de gebeurtenissen die het boek Openbaring beschrijft. En hij ging in op de volgorde van dingen en hoe het patroon in de eindtijd zich zou ontvouwen. Aan het einde van de avond kwam er een oude broeder, een oude voorganger naar voren, terwijl de samenkomst al was afgelopen. En hij legde bemoedigend een hand op de schouder van de jonge broeder die gesproken had. En hij zei: ik heb het wel gehoord. Jij zit vast en zeker in het planningscomité van de wederkomst. Eenmaal thuis dacht de jonge broeder na over de woorden die zo bemoedigend klonken. Maar hij meende bij nadere overdenking dat er misschien ook wel een diepere boodschap in zat. En hij bad en hij dacht na en hij bad en hij dacht na. En hij bereidde zich voor op de tweede avond. Opnieuw de zaal vol, inclusief de oude broeder op de laatste rij. En die avond sprak hij niet allereerst over de gebeurtenissen. Niet allereerst over een patroon of een volgorde. Maar hij sprak over de persoon die wij verwachten. En hij riep zijn hoorders op om naar hem uit te zien. Aan het einde van de avond kwam de oude broeder opnieuw naar voren. Hij legde opnieuw zijn hand op de schouder en zei: ik zie dat je verhuisd bent van het planningscomité naar het welkomstcomité. Ik beoog met deze preek u in het welkomstcomité te hebben of te houden. En mezelf trouwens ook. Zie, ik kom spoedig. Ik wil twee dingen met u doen. Als eerste wil ik kijken naar: wat zegt deze belofte? Wat betekent dit? Zie, ik kom spoedig. En in dat eerste punt kijken we naar het woordje spoedig en naar ik kom. En als we dat gedaan hebben, als we eigenlijk de belofte opengevouwen hebben en onderzocht hebben, eindig ik de preek met vier dingen die deze belofte met ons zou moeten doen. Met andere woorden, wat is de belofte? En twee, wat is de betekenis voor ons van de belofte? Wat staat er objectief? Zie, ik kom spoedig, wat betekent het? En wat betekent het voor ons ten tweede? Hoe zou dat ons moeten aansporen, veranderen, vertroosten, bemoedigen? Daar ga ik wat over zeggen. En ik vertrouw op de leiding van de Heilige Geest. En er ook op dat u uw hart wil openen om het woord van God te horen. Eerst dus de belofte. Wat staat er eigenlijk? Het zinnetje zie ik kom spoedig staat niet alleen een aantal keer in Openbaring 22. Dat heb ik met u gelezen. Als je het boek Openbaring kent, weet je dat dat zinnetje of een soortgelijke uitdrukking meerdere keren voortkomt. Voor de snelle bladeraars, blader met mij naar Openbaring 1 vers 1. U mag ook luisteren als u dat fijner vindt. Daar begint het boek Openbaring, hoofdstuk 1 vers 1, met de volgende zinsnede. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. Vers 3. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Als u één bladzijde omslaat, Openbaring 3 vers 11, brief van Philadelphia. Zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. En in Openbaring 22 staat het wel drie keer. Dat hebben we gelezen, vers 7, en zie, ik kom spoedig. Vers 12, zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden wat zijn werk zal zijn. En vers 20, de laatste keer, de laatste belofte van de Bijbel. En hij die van deze dingen getuigt zegt: ja, ik kom spoedig. Dat woordje spoedig, dat lichten we er eerst uit, zoals ik zei. Wat wil dat nu zeggen? Daar is al heel veel over gezegd en over geschreven. Laat mij een aantal dingen daarover zeggen. Allereerst, het boek Openbaring begint met: de tijd is nabij. En het eindigt met: zie, ik kom spoedig. En alles wat er tussendoor geschreven staat, komt het meerdere keren terug. Je zou kunnen zeggen, het boek Openbaring is geschreven met een bepaalde vaart. Er zit een perspectief in. Het boek wil ons vooruit doen kijken en met het dat het ons vooruit doet kijken, zegt het, deze dingen zullen met spoed geschieden. Om zijn lezers te leren leven in het licht van de spoedige komst van de Heer Jezus Christus. Ik denk dat je kan zeggen, het is Gods bedoeling dat iedere generatie van christenen leeft vanuit de verwachting dat Jezus spoedig komt. Leeft vanuit het idee, de eindoverwinning is in zicht. De Heer Jezus Christus gaat komen, de ruiter op het witte paard, de Heere der Heren en de Koning der Koningen zal zich spoedig laten zien. Trouwens, die vaart vind je niet alleen in het boek Openbaring. Ook in alle profetische geschriften zit die notie. Als je bijvoorbeeld kijkt in Ezechiël 7, daar staat het einde is gekomen, het einde over de vier hoeken van het land, met spoed zal het geschieden. En Jezus zei, Marcus 13, dit geslacht zal niet voorbij gaan. En in Romeinen 13 zegt Paulus, de tijd is reeds aangebroken dat we uit de slaap ontwaken, want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen we tot geloof kwamen. Hij heeft het dan over de openbaring van de Heer Jezus. Paulus zegt in 1 Korinthe 7, als hij het over het huwelijk heeft, maar ik zeg broeders, dat de tijd beperkt is. En in 1 Thessalonicenzen 4... wij die levend overblijven tot de komst van de Heere. De Bijbel kent dat idee van verwachting dichtbij, spoedig. Maar een goede lezer, of een goede luisteraar, of een kritische luisteraar, die kan denken, maar dat klopt toch helemaal niet? Paulus die zegt, wij die levend overblijven tot de komst van de Heere. Tjoh, Paulus, je had nog wel 15 keer 100 jaar kunnen worden. En je had het nog steeds niet meegemaakt. Dat is een eerlijke vraag, hè? Waar zeker Maranatha-christenen een antwoord op moeten hebben. Wat is nu precies dat spoeden? Bedoelde Jezus te zeggen, ik kom in deze generatie? En ging het uiteindelijk niet door? Verandert Gods plan om elk decennium? Nee, de tijden staan vast. Liggen in de macht van de Vader, Handelingen 1 vers 6. Geen seconde vroeger, geen seconde later. Die spot, of die vraag, ik zeg spot omdat ik moet denken aan 2 Petrus 3, waar staat dat er ook spotters zijn, die zullen zeggen, ja, er is nog steeds niks veranderd. Sinds de tijd van Noach blijven de dingen gewoon hetzelfde. Die spot, of misschien meer die eerlijke vraag, hoe zit dat nu precies? Wat is nu dat woordje spoedig? Is dus niet van deze tijd. Die werd al eigenlijk in de eerste eeuw gesteld. Toen zeiden al de spotters in de tijd van Petrus, waar blijft dan de toekomst van de Heere? Zelfs de martelaren in Openbaring 6 roepen het uit. Hoe lang nog? Mooi zo'n belofte, zie ik, kom spoedig. Maar wat betekent nou dat woordje spoedig? Misschien waag ik me een beetje op glad ijs, maar ik ga daar wat over zeggen. Ik denk dat het woord spoedig niet allereerst onmiddellijk of binnenkort betekent, maar het Griekse woord betekent vooral plotseling en onverwacht. Plotseling zal hij er zijn. In een oogwenk, op een onverwachts moment. Ik zei net onverwacht, eigenlijk moet ik zeggen onverwachts. Hopelijk niet onverwacht. Maar wel onverwachts, dat is net wat anders. En daarom is het boek Openbaring en de toon van het Nieuwe Testament, als het gaat om de wederkomst van Christus, altijd wees gereed, want op een uur dat u het niet weet. Tegelijkertijd zegt Paulus in de Thessalonicenzenbrief, dat uur en die tijden hoeven ons niet onbekend te zijn, want wij weten dat hij komen zal. Wij kunnen de tekenen lezen, ook in onze tijd. Daarnaast, hoe moet je het woordje spoedig zien? Denk ik dat het woord niet allereerst een woord is dat je op je horloge moet laten kijken. Van, is het al zo laat? Natuurlijk is dat een goede vraag, maar ik denk dat we het meer heilshistorisch moeten zien. Spoedig wil zeggen, nu zijn we in de laatste fase gekomen. We zijn in het slotakkoord van de heilsgeschiedenis. We komen richting het eindfinale. Het laatste moment waarin God de laatste dingen werkelijkheid zal doen worden. Hoezo dan toch spoedig, zeg je? Wat wil dat dan zeggen? Nou, ik denk vooral dit. De geboorte, de dood, de opstanding en de verheerlijking van de Messias hebben plaatsgevonden. Jezus heeft zijn grote werk op aarde gedaan. Hij heeft gezegd, het is volbracht. Hij is 3 dagen later opgestaan. Hij heeft zich levend vertoond. Is verheerlijkt in de hemel. Heeft 10 dagen later zijn geest uitgestort. En met zijn werk, ik bedoel zijn kruis en opstanding, heeft hij de geschiedenis over een beslissend kantelpunt getild. Door zijn overwinning, bezegeld in de opstanding, heeft Jezus als het ware de D-Day getekend. De Decision Day. Heeft hij de overwinning in potentie gehaald? Kon hij roepen, het is volbracht. En je zou kunnen zeggen, de openbaringsschrijver, het boek Openbaring, maar ook die andere teksten die ik net noemde, die bedoelen met spoedig, nu. Nu dit achter ons ligt, nu Christus gestorven, begraven en opgestaan is, nu hij zijn geest als teken van het nieuwe verbond heeft uitgestort, nu het evangelie over de wereld gaat, nu gaat het spoedig gebeuren. We zijn in de laatste fase. We zien de horizon van de herstel van alle dingen. Ik leefde niet ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Misschien sommigen van jullie nog wel. Maar daar zijn natuurlijk die twee begrippen bekend van. Hè? D-Day en V-Day. Wij zijn met onze kinderen een aantal jaar geleden naar Normandië geweest. Die geweldige slag. Die dappere daad van de geallieerden. Om Nazi-Duitsland te kunnen verslaan. Die landing op die D-Day-stranden. De geweldige gevechten die zijn gevolgd. Met uiteindelijk de beslissing, de doorbraak door de linies van de Duitsers. En toen is de kracht van Duitsland gebroken. De kracht van het Nazi-rijk. En de geallieerden gingen op naar het noorden. Om België, om Nederland en de andere landen te bevrijden. In Nederland wisten we, hoewel we hier nog onder de onderdrukking van de vijand leven, D-Day is geweest en V-Day gaat spoedig komen. De totale realisatie van de overwinning op het kruis. Ik noem nog een ander voorbeeld. Denkt u eens een wielrenner in die een heel zwaar parcours moet rijden. Hij moet allemaal bergtoppen beklimmen. Het is een warme dag en het is een steile en gevaarlijke rit. En hij begint aan de rit en hij geeft zijn uiterste inspanning, hij levert zijn beste krachten en top voor top met zweet, met pijn, met inspanning komt hij steeds meer boven. Het is gevaarlijk, soms langs de ravijnen, soms moet hij op de trappen staan en gaat het metertje voor metertje. Maar uiteindelijk is de laatste top in zicht en met zijn laatste krachten gaat hij stap voor stap richting de top, wel besloten om de overwinning te behalen. En op een gegeven moment komt hij bovenaan. En hij draait de bocht om van die laatste berg. En voor hem opent zich een geweldig panorama. Hij heeft de top bereikt. En nu gaat het bergafwaarts richting de finish. Die daar longt. Het is nog een hele rit. En hij moet er nog gevaarlijke bochten volgen. Maar één ding staat vast. Hij gaat de overwinning halen. Als hij hier gekomen is op deze hoge top. Als hij deze toppen heeft beslecht. Dan zal het einde spoedig komen. Dan zal hij ook de rest realiseren. Dat is eigenlijk precies wat hier bedoeld wordt. Jezus heeft het beslissende gedaan. Hij heeft op het kruis de zonde betaald. De Satan verslagen. Openlijk over hem getriomfeerd. Hij, Openbaring 5, heeft de macht om de boekrol te nemen, zijn zegels te verbreken, de wereldgeschiedenis naar zijn hand te zetten. En nu hij dit gedaan heeft, op grond van zijn bloed, nu weten we, hij gaat het ook afmaken. Hij gaat richting de finish. De overwinnaar is bekend, de eindzegen staat vast. En als het ware beschrijft het boek Openbaring de overwinningstocht van Christus door de oordelen heen, door de diepten, over de hoogte heen, naar het hoogtepunt dat Christus en zijn bruid elkaar zullen ontmoeten. Maar de overwinning is gegarandeerd. Hoe moet je daar dan staan als je naar zo'n wielrenner kijkt? Nou, je kan natuurlijk, als die daar zo afdaalt richting de finish, kan je natuurlijk paniekerig op je horloge kijken en zeggen, oh, loopt hij een seconde voor of een seconde achter? Zou hij het gaan halen, ja of nee? Nou, dat zou je bij een wielrenner nog kunnen doen, want hij kan altijd vallen en uiteindelijk de finish niet bereiken. Maar als we de Heer Jezus als overwinnaar zien, richting de finish, dan moeten we niet paniekeren op ons horloge kijken. Gaat het allemaal wel goed komen? Is het nu dit? Is het nu dat bochtje? Maar weet je wat we moeten doen? We moeten eigenlijk, ik bedoel het eerbiedig, in onze handen klappen en zeggen, hier gaat onze overwinnaar. Nu hij dit gedaan heeft, hij zal het einde bezegelen. Hij zal zijn belofte waarmaken. Zeker, er zullen nog ernstige dingen gebeuren. Oordelen zullen komen. Israël zal in grote benauwdheid zijn. En we zien het eigenlijk onder onze ogen gebeuren. We leven in die zin in een hele bijzondere tijd. Steeds meer geïsoleerd, door bondgenoten verlaten. Maar God zal zijn beloften door de Messias Jezus naar hen toe en naar zijn gemeente vervullen. Jezus komt spoedig. Spoedig wil zeggen, we zitten in de laatste fase. Ik vind het een groot voorrecht, hoewel de tijd ernstig is, om in deze tijd te leven. Waarom? Wij weten van die day. De schrift vertelt ons glashelder dat Jezus overwonnen heeft en wat dat betekent. De schrift laat ons niet in een verrassing over wat het kruis en de opstanding van Christus betekenen. En wij weten, ook al duurt het misschien nog eventjes, of misschien is het heel spoedig, Christus gaat het afmaken. We verwachten hem. Waarom? Niet omdat we onze horloge van de eindtijd altijd precies op waarde kunnen schatten. We moeten bescheiden zijn. Er zijn mensen geweest die dat gedacht hebben. En die daar uitspraken over hebben gedaan. En ik denk dat zij de kerk meer schade dan profeet hebben gebracht. En het getuigenis daarbuiten is daar eerder door verzwakt dan versterkt. Ik bedoel niet dat we niet mogen zeggen dat Jezus spoedig komt. Maar we moeten oppassen om te denken dat wij meer weten dan de Heer Jezus. Want weet je wat de Heer Jezus zegt? Dat dag en die uur is aan mij niet bekend, alleen aan mijn Vader in de hemel. Hij wacht aan de rechterhand van de Vader op dat moment dat de Vader zegt, ga maar, ga je bruid halen. En wij moeten niet zeggen dat wij precies weten hoe dat zit. We weten dat hij spoedig komt en we behoren in die verwachting te leven. Waarom? Niet omdat ons horloge altijd gelijk loopt, omdat de schrift zegt dat Jezus die nu zo ver gekomen is en de overwinning heeft behaald, het ook af zal maken. De definitieve V-Day zal brengen op aarde voor Israël en de volkeren. Die zekerheid hebben we en daarom kunnen we zeggen, zie hij komt spoedig. De grand finale is heel dichtbij. Ik weet niet of hier sportliefhebbers zijn, ik had het net over een wielrenner. Maar misschien zijn hier wel eens mannen of vrouwen die naar het sportjournaal kijken. Of die wel eens een voetbalwedstrijd kijken. Het zou kunnen. En ben je misschien ook wel bekend met het feit dat soms een wedstrijd in herhaling wordt afgespeeld. Dus dat je een herhaling van een wedstrijd kijkt. Nou, ik las ooit van een bijbelleraar het volgende voorbeeld. Prachtig voorbeeld. Hij zegt, er waren twee mannen die keken naar een finale van een voetbalwedstrijd. Ze waren beide supporter van hetzelfde team. Het was de 80ste minuut. Nog 10 minuten tot het eindsignaal. En hun team stond 1-0 achter. En die twee mannen zaten op de bank te kijken naar het scherm hoe hun team op dat moment 1-0 achter stond. En één van die twee mannen, die zat op zijn vingers te bijten. Die zat op het puntje van zijn stoel. Bij elk schot op doel sprong hij op, gaf hij een schreeuw. Zo betrokken was hij op zijn team. Hij was bezorgd dat hij de overwinning niet zou halen. En die andere man, die zat rustig op zijn stoel. En die keek met zijn armen over elkaar de wedstrijd. En hij leek ervan te genieten. Hij keek gespannen, maar vertrouwend naar het scherm. Toen kwam er een vriend binnen, een derde persoon. En die keek naar het scherm en toen naar die twee mannen. Hij zegt, maar jullie zijn toch beide supporter van dat team wat nu 1-0 achter staat? Ja. Hij zegt, maar waarom zit je daar nou zo rustig? Vroeg dan die tweede man. Hij zegt, nou, dat is omdat die eerste niet weet dat we naar een herhaling kijken. Hij zegt, ik weet dat zometeen in de 85ste minuut de 1-1 erin valt en in de blessuretijd de 2-1. Hij zegt, ik wacht op de overwinning. Die gaat komen. En die Bijbelleraar zei, dat is het verschil tussen christen A en christen B. Die één die zegt, ja, zou het allemaal goed komen? Komt het allemaal goed? En die tweede zegt, er is vast en zeker beloofd. Het kruis en de opstanding beloven de eindoverwinning. Daar kan ik vanuit leven. Nee, dat maakt je niet zorgeloos passief. Daar kom ik zo nog wel op. Maar het maakt je vertrouwend dat de eindoverwinning vaststaat. Dat ligt niet vast in een 90 minuten durende voetbalwedstrijd. Maar die eindoverwinning, hoor je dat? Ligt bezegeld in de kruisdood en met name de opstanding van Christus. Als hij is opgestaan, dan zal hij het ook afmaken. En daarom zou je kunnen zeggen, hoewel we ijverig zijn, verwachtend, biddend, getuigend, weten we, de eindoverwinning staat vast. Doe niet zo paniekerig. U moet mijn woorden niet verkeerd begrijpen. Ik bedoel, wees vertrouwend dat Christus het af zal maken. Het komt goed. Op welke supporter lijkt u? Paniekerig op uw horloge? Nagelbijtend? Of hebt u in uw hart die overtuiging? Christus heeft overwonnen. En zal overwinnen. Dan roep je halleluja. Halleluja, hij zal het doen. Spoedig. Want het beslissende is geweest. Ik wil ook nog iets zeggen over die eerste twee woordjes. Ik kom. Niet zo lang, maar iets. Zie, ik kom spoedig. Dat korte bekende zinnetje in de Bijbel. De belangrijkste woorden. Ik heb nu heel veel gezegd over spoedig. Maar de belangrijkste woorden in dat zinnetje zijn eigenlijk ik. Je kan ook zeggen, Jezus komt spoedig. Als u straks thuis komt en op de deurmat ligt een witte envelop met schreeuwende rode letters. De eerstvolgende 10 miljoen euro is voor u. Dan denk ik dat de meesten van jullie zullen zeggen, gooi maar met jouw papier. Waarom doet u dat? Het is best een stevige belofte toch, de eerstvolgende 10 miljoen euro. Waarom staat u daar maar 2 seconden bij stil? Of nog niet eens? Weet je hoe dat komt? Omdat u de belover niet vertrouwt. Dan zeg ik, geloof er niks van. Mooie praatjes, maar daar is niks van waar. U vertrouwt de belover niet. De waarde van de belofte, conclusie, zit in de belover. Waar of niet? Als u een brief van de notaris krijgt, zegt u, wordt verwacht op het notariskantoor, want er is een testament opengemaakt van een oud-tante. Daar staat uw naam in, dan gaat u wel. Want de notaris ligt niet. Nee, dat is een man die kan je vertrouwen. Daar ga ik naartoe. Als Jezus, die zegt, ik ben de waarheid, zegt, zie, ik kom spoedig, kun je hem voor 100% vertrouwen. Ik kom. Toch kan het zo zijn dat u hier zit en zegt, maar zou hij zijn belofte dan echt waarmaken? Misschien durft u dat niet hardop te zeggen, tussen al die Maranatha-christenen hier, die dat allemaal zo vast en zeker geloven. Maar misschien zeg je soms, ja, in mijn eigen persoonlijke levensverhaal vind ik dat soms toch nog wel een vraag. Zou God zijn beloften waarmaken? Zouden zijn beloftenissen verder haar vervulling missen? Zingt de psalmdichter van 77.
Want zoveel beloften als er zijn, die zijn in hem, ja en amen.
Dat is het juiste antwoord. Zeker. Maar het kan toch zo zijn dat je het soms moeilijk vindt. Zou Jezus, die al vertoeft te komen. Paulus die hem verwachtte in zijn tijd. Maar we leven al zoveel eeuwen verder. Zou het nou werkelijk hebben? Zou hij echt komen? Maar mag ik je even aan wat dingen herinneren? Ik heb het over Jezus. Of hij betrouwbaar is, hè? Mag ik je aan wat dingen herinneren? Is er niet eeuwen van tevoren geprofeteerd dat er een maagd zwanger zou worden? En is er niet op een zeker moment in de tijd een Joodse jonge vrouw zwanger geworden? En heeft zij niet daadwerkelijk een zoon gebaard met de naam Jezus? Is niet geprofeteerd dat deze jonge man in de kracht van zijn leven schuldvrij, beschuldigd, bespot, gehaat, gegeeseld, geslagen zou worden, een man van smarten zou zijn? Is dat niet geprofeteerd over hem? Jesaja hoofdstuk 53. en is op een beslissend moment in het leven van Jezus, toen hij zeer waarschijnlijk 33 jaar oud was, er niet een moment gekomen dat hij vastbesloten richting Golgotha ging. In Gethsemane de beker aanvaarde, het lijden omarmde, om de belofte van de profetie dat hij de lijdende knecht des Heren zou zijn, te vervullen. Is niet over deze man geprofeteerd dat hij in het graf geen ontbinding zou zien? Dat de banden van de dood hem niet zouden vasthouden? Is dat niet over hem geprofeteerd in de 16e psalm? En is het niet waar geworden dat hij op de paasmorgen, lieve mensen, glorieus de ketens van het graf en de ketens van de dood verbroken heeft? Is Jezus niet uit de dood opgestaan? Onze jaartelling is op zijn geboorte afgestemd en de opstanding van Christus wordt door gelovigen en zelfs door ongelovigen als een historisch feit erkend. Jezus is opgestaan, hij is opgewekt en hij is de eersteling van degenen die ontslapen zijn. Heeft hij zijn belofte niet waargemaakt? Kunt u hem op enige onbetrouwbaarheid vangen? Heeft hij niet gezegd, ik zal, nadat ik jullie gezien heb, verhoogd worden? En is Jezus niet verhoogd aan de rechterhand van de Vader? Zijn de poorten van de hemel niet opengegaan om hem te ontvangen? Zie, de koning der ere. Heeft hij niet gezegd, ik zal jullie geen wezen laten. Ik kom weer naar jullie toe. Ik zal de trooster sturen, de geest van de waarheid. En heeft Jezus 10 dagen na zijn verheerlijking niet daadwerkelijk de geest uitgestort die de gelovigen zou troosten, leiden en vervullen? Heeft hij al deze heilshistorische beloften niet waargemaakt? Zou hij dan het laatste niet waarmaken? Heeft hij geen geweldige reputatie als het gaat om betrouwbaarheid? Als wij met Christus gestorven, begraven, opgewekt en in de hemel gezet zijn, Colossenzen 2 en 3, Efeze 2, zouden wij dan ook niet straks in heerlijkheid met Christus verschijnen? De ik uit die belofte is zeer betrouwbaar. Terecht dat je twijfelt aan die rode envelop. Je zou zelfs nog aan die notaris kunnen twijfelen. Maar twijfel niet aan de betrouwbaarheid van Jezus. Lieve mensen, als hij zegt, zie, ik kom spoedig, dan kunnen wij nu met zekerheid in deze onzekere wereld stellen, hij gaat komen. Hij zal komen. Hij zal de eindoverwinning inluiden. De Heere der Heren gaat verschijnen. En het teken van de Zoon des Mensen zal gezien worden. Als je hier amen op zegt, dan zou ik je graag tot slot samen met mij even laten willen nadenken over, als wij dit geloven. Gelooft u dit? Als wij dit geloven, wat zou dat voor ons moeten betekenen? Zie, ik kom spoedig. We staan vanmiddag dapper overeind en zeggen, Jezus gaat zijn belofte waarmaken. Hij komt spoedig en hij zal de eindoverwinning zeker behalen. Wat betekent dat voor ons, deze waarheid? Ik ga 4 achter elkaar, 4 consequenties noemen. 4 gevolgen die zichtbaar moeten zijn in het leven van een gelovige die gelooft dat Jezus spoedig komt. 1. Dit woord, lieve broeders en zusters, zou ons moeten opwekken. Deze waarheid die ik net een beetje voor u heb uitgepakt. Misschien had ik er meer over kunnen zeggen. Misschien had ik er andere waarheden over kunnen zeggen. Maar ik heb hem een beetje uitgepakt en u hebt amen gezegd. Als dit waar is, dan zou dat ons moeten opwekken. Wat bedoel ik? Weet u, wij leven in een drukke tijd. We leven in een wereld vol comfort, luxe en gemak. Dat zal voor de meesten van ons gelden. In ieder geval als je ons vergelijkt met een gemiddelde persoon uit de derde wereld. En wij kunnen in onze tijd zomaar met ons hoofd naar beneden gaan lopen en het leven gaan genieten als een lolly. Eruit halen wat erin zit. De beslommeringen van het leven. Dat je van vakantie naar vakantie gaat leven. Van nieuwe auto naar nieuwe auto. Van kerkelijk jaar naar kerkelijk jaar. Van zondag naar zondag. Van kleinkind naar kleinkind. En dat je horizon niet zoveel groter meer is dan die van de gemiddelde ongelovige. Weet u, ons zondaar zijn blijkt niet alleen uit het feit dat we morele misstappen maken. Ons zondaar zijn blijkt ook uit het feit dat we zo bekrompen zijn. Dat onze horizon zo laag is. Dat we, zoals de psalmdichter zegt, mijn ziel kleeft aan het stof. Ja, dat geldt ook voor u. Wij zijn mensen van het hier en nu. Dat wil niet zeggen dat het verkeerd is, maar we kunnen zo makkelijk die waarheid van de spoedige komst van Christus vergeten en gewoon hier van dag tot dag leven en onze patroontjes. En dat we als christenen die belijden een geweldige toekomst te hebben, ons toch druk maken, beijveren voor allerlei tastbare stoffelijke dingen. Deze belofte zou je dan vanmiddag een beetje wakker moeten schudden. Geniet van je vakantie hoor, maar het is best relatief. Ik wens je een goede gezondheid toe, maar het is best relatief. Ik wens je van harte een fijn gezin en mooie kleinkinderen, maar in het licht van de eeuwigheid best relatief. Ik zeg niet dat we niet mogen genieten, maar laten we ons hoofd opheffen en zien wat ons komt en de dingen die we bezitten, bezitten alsof we ze niet bezitten. Want Jezus komt spoedig. Tweede, dit woord zou ons moeten motiveren. Opwekken is wakker worden. Motiveren is in beweging komen. We moeten oppassen, zeker als Maranatha-christenen, dat de Maranatha-uitdrukking niet een slogan wordt. Een soort toverspreuk die we te pas en te onpas gebruiken, terwijl het niet meer echt ons leven effectueert. De Thessalonicenzen waren echte Maranatha-christenen. Zij hadden een echte verwachting dat de Heer Jezus zou komen. Maar ze schreven allemaal hun ontslagbrief. Ze leunden achterover. Ze stopten met werken en ze treurden over de gestorven gelovigen. En Paulus zegt, inderdaad, Jezus komt spoedig, maar wakker jullie geloof aan, groei in liefde, win zielen voor Jezus. Het is tragisch als kerken de waarheid van de spoedige komst van Jezus vergeten. Het is even tragisch als christenen deze waarheid geloven en prediken, maar er niet naar leven. De Maranatha-oproep in de Bijbel staat vaak in het licht van een oproep om toegewijd, geheiligd voor de Heer Jezus te leven. 1 Thessalonicenzen 3, die Maranatha-brief, daar zegt de apostel, om onberispelijk te zijn in heiliging bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Zorg dat je gelovend, werkend, toegewijd, gevonden wordt door Hem als Hij komt. Niet in slaap, dan moet je worden opgewekt. Niet passief, dan moet je worden gemotiveerd. Waarom? Niet vanuit het moeten, maar vanuit de wetenschap dat Christus spoedig komt. Als je dat echt inslikt, echt gelooft, dan kom je in de benen. Vanmorgen sprak ik in een gemeente waar een vrouw van 27 jaar zonder kerkelijke achtergrond voor het eerst in een kerkdienst was. Ze was meegenomen door een jonge broeder uit die gemeente die haar op de sportschool had leren kennen. Prachtig hoe je als christen in contact kan komen met niet-gelovigen. Hij kwam haar tegen, zij was sportinstructeur en ze raakte in gesprek over het geloof. Meerdere keren, elke keer als hij ging fitnessen, was er een geloofsgesprek met deze jonge vrouw. Die van toeter nog blazen wist. En op een gegeven moment zei ze, ik ga mee. Ze was de Bijbel gaan lezen, het was een heel proces geweest. Gaat ook niet allemaal op één dag soms. En ze was nu in de kerkdienst. En vanmorgen sprak ik in de gemeente over, zie, ik kom spoedig, waar ik nu over spreek. En aan het eind van de dienst kwamen samen met die jonge man naar me toe. Ik zeg, ik ben door hem meegenomen. Ik ben de Bijbel gaan lezen. Ik begin, denk ik, een beetje de rode lijn te begrijpen, maar ik heb totaal geen achtergrond. Maar ze zei, ik begrijp dus dat je in Jezus moet geloven om straks binnen te zijn. Ik las uit Openbaring 22, binnen zijn zij en buiten zijn de lafhartigen, de moordenaars, de overspelers. Ik zeg, je moet dus binnenkomen. Ik zeg, dat heb je goed gehoord. En hoe dan? Nou, daar spraken we met z'n drietjes over. En toen zei ze, nu snap ik waarom al die christenen op de markt stonden, met spandoeken, om daar te vertellen, geloof in Jezus Christus en word gered. Dat is dus eigenlijk liefde. Ik dacht altijd, die mensen zijn gek, zei ze. Die hebben niks beters te doen. Even hoe ongelovig daarnaar kijken. Ze zei, maar er stond altijd zo'n groepje van die mensen en die deelden flyers uit. En die zongen soms liederen. Maar nu snap ik dat dat eigenlijk liefde is. Want je moet binnenkomen om niet voor eeuwig buiten te blijven. Een ongelovige. Nou, ik zeg niet dat je met spandoeken de straat op moet. Ik hou je ook niet tegen trouwens. Maar wat wel. Zelfs een ongelovige, en laten we bidden dat dit meisje echt werkelijk tot geloof komt. Ik denk dat zij op het punt staat om tot overgave te komen. Ze wilde de kosten goed overrekenen, zei ze. Prachtig. Maar laten we dus beseffen dat een ongelovige, als die het evangelie maar eventjes begrijpt, doorheeft, deze boodschap heeft reddende potentie en moet dus worden verspreid. Zeker door hen die zeggen, Jezus komt spoedig. Oké, motivering. Het derde, dat is heel wat anders. De belofte dat Jezus spoedig komt, zou ons moeten troosten. Dat is even een pastorale kant, maar die zit ook in de schrift. In het veel besproken en veel bediscussieerde Bijbelgedeelte van 1 Thessalonicenzen 4, waar Paulus zegt dat de gemeente de Heer tegemoet gaat in de lucht, dat stuk wat al zoveel stof heeft doen opwaaien, sluit Paulus de pericoop als volgt af. Zo dan. Bevecht elkaar met deze woorden. Excuses, sorry. Verspreking. Zo dan, vertroost elkaar met deze woorden. Paulus schrijft over de spoedige komst van de Here om de gelovigen, hoort u dat, te vertroosten en hen de opdracht te geven elkaar te vertroosten. Hey, stoot eens even die man naast je aan, die broeder, en zeg eens even, de Heer Jezus komt spoedig, troost. Vooral voor wie is dat troost? Voor wie is dat troost? Ja, zeg je, voor al de gelovigen. Zeker. Zeker. Maar misschien vooral wel voor hen die in dit leven ervaren dat er nog zoveel dingen gebroken zijn. Dat vertroosten zit iets in van spreek de ander naar het hart. In het Grieks parakaleo, bemoedigen. De ziel balsemen. Prachtig. Wie het vat, die vatten het. Met wat dan? Nou, dat Jezus spoedig komt. In de Filippenzen 3, het einde van het hoofdstuk, zegt Paulus, als Jezus komt, zal hij ons vernederd lichaam gelijkvormig worden, maken aan zijn verheerlijk lichaam. Ik kom als voorganger regelmatig bij mensen die heel goed weten dat het leven hier op aarde nog niet altijd in heelheid is. Dat er veel gebrokenheid is. In gezinnen waar er soms dingen liggen, moeilijk liggen, relationeel. Of waar er vragen zijn over de opvoeding. Moeilijk gaat met kinderen op school. Waar ziekte is. Bij een oude man in het ziekenhuis. Met zuurstof in zijn neus. Die tegen mij zegt. Ik ben ook zo'n jonge vent als jij geweest. Maar kijk maar nu zitten. Ik ben blij als ik per dag 1 keer zelfstandig naar de wc kan. Een vernederd lichaam. Ik moet heel eerlijk zeggen. Ik denk dat ik daar nog niet zoveel ervaring van heb. Ik voel me gezond. Ik ben nog jong. Maar er zitten hier mensen die dat weten. En daar hoef je trouwens ook niet oud voor te zijn. Weet je wat je dan moet doen? Dan moet je je kaartje schrijven of je appje sturen of je bezoekje brengen of de bloemen brengen. Of gewoon straks iemand een hand geven en even bij de koffie aanschieten. En weet je waar je het dan over moet hebben? Over de spoedige komst van de Heer Jezus. Dan moet je die ziel van die andere balsemen en zeggen, er gaat een tijd komen dat er geen diabetes meer is. Geen kankercellen meer zijn. Dat de handicaps weg zijn. Vastgelopen relaties die op aarde niet meer of niet meer helemaal geheeld konden worden. Gaat veranderen. Hef je hoofd eens omhoog. Heer, jij die daar naar beneden zit te kijken, kijk eens naar boven. Zie, je komt spoedig. En hij zal je vernederde lichaam, je gebroken leven veranderen. En je zult gelijk worden aan hem. We zullen hem zien zoals hij is. En wij zullen hem gelijk zijn. Een opstandingslichaam hebben. Zoals Jezus dat had. Na zijn opstanding. Er zijn christelijke groeperingen die beweren dat Jezus wil dat je nu altijd gezond bent. Dat je nu altijd rijk bent. En altijd gelukkig. Ik veracht het met mijn hele ziel. Omdat het Nieuwe Testament leert dat we leven in het reeds en ook nog in het nog niet. Er komt nog iets, een uitbetaling van Jezus' overwinning in de toekomst. Namelijk dat we zonder smet of rimpel, zonder vermoeidheid, zonder tranen, zonder ziekte, zonder handicaps, zonder gebroken relaties voor hem zullen staan. En dat is een troost. Helemaal als Jezus zegt, spoedig. Tot slot. Opwekking, motivering, vertroosting en de laatste. Dit moment zou, of deze waarheid, deze belofte van Jezus' spoedige komst, zou in ons hart een verlangen moeten doen, groeien of versterken. Ik was 2 weken geleden op een bruiloft van een jong stelletje uit onze gemeente. Ze hadden op hun boerderij een grote tent op laten zetten en de dag minutieus voorbereid. En we waren er heel druk mee geweest. Alles moest worden voorbereid, et cetera. Je kent het wel. En toen kwam die dag, die zoveelste mei. En toen hebben de bruid en de bruidegom elkaar het ja-woord gegeven. Dat gaat straks gebeuren als de Heer Jezus komt en zijn gemeente ontmoet. Dan gaan die twee, die bruid en die bruidegom, elkaar zien. Nu nog geloven wij, terwijl we niet zien. U houdt van iemand. Ik spreek tegen de mensen die Jezus liefhebben. U houdt van iemand die u nog nooit hebt gezien. Fysiek. Maar er komt een moment, en dat spoedig, dat we hem van aangezicht tot aangezicht zullen zien. Face to face. Hey, lieve mensen, dit is geen sprookje, hè? Het is echt. Het is echt. Jezus is echt opgestaan, is echt gekruisigd, is echt naar de hemel gevaren, heeft echt zijn geest uitgestort, zal echt fysiek terugkomen. Toen ik op 26 juni 2009, bijna 15 jaar geleden, deze maand, om 8 uur 's morgens op de bel drukte bij mijn schoonouders, toen hoorde ik dat iedereen, de kapper en de ouders, allemaal wegvlogen. Naar boven en de bijkeuken in. En dat na een tijdje zag ik de deur opengaan. En achter de bruine deur verscheen, langzaam maar zeker, mijn aanstaande vrouw. En we keken elkaar op die vrijdagmorgen in de ogen. En we wisten allebei diep van binnen: jij bent van mij en ik ben van jou. En dat gaan we vandaag verzegelen. Vanaf nu zijn we de rest van ons leven, tot de dood ons scheidt of Jezus terugkomt, voor altijd samen. Al 15 jaar deze maand. Dit moment wacht voor de gemeente dat Jezus eindelijk het startsein krijgt van de Vader. Ga, ontmoet je bruid. Hij verlangt nog meer dan wij. Wij zijn nog soms slaperig en passief. Hij verlangt vurig op dit moment. Vader, ik wil dat zij die u mij gegeven hebt bij mij zijn, omdat zij mijn heerlijkheid zien. Jezus' verlangen is ongetemperd, niet wisselvallig, voortdurend stabiel naar zijn gemeente. Om hen aan zijn Vader als bruid voor te stellen. Wij gaan heen en weer. Tot beschamend toe zeg ik u dit. En ook voor mezelf. Wij gaan heen en weer. Maar deze waarheid, zie ik kom spoedig, zou in ons hart, lieve mensen, een verlangen moeten oproepen dat dit inderdaad spoedig gaat gebeuren. Vooral omdat we dan hem gaan zien. Dat is de essentie. En wij willen horen bij het welkomstcomité. Ik eindig mijn preek met een citaat van Jonathan Edwards, een opwekkingsprediker, die veel over de persoon van de Heer Jezus schreef. En hij beschrijft het moment dat Jezus en zijn gemeente, de bruidegom en de bruid, elkaar gaan ontmoeten in de metafoor van bruidegom en bruid. Ik vind het zo ontzettend mooi dat ik u dat wil vertellen. Ik lees voor. Dat zal met recht een vreugdevolle ontmoeting zijn tussen deze heerlijke bruidegom en bruid. Dan zal de bruidegom verschijnen in al zijn heerlijkheid, zonder enige sluier. En dan zullen de heiligen blinken als de zon in het koninkrijk van hun Vader en aan de rechterhand van hun Verlosser. Dan zal het moment komen waarop Christus zijn gade liefdevol zal uitnodigen om samen met hem het paleis van zijn heerlijkheid te betreden. Dat hij voor haar heeft bereid vanaf de grondlegging van de wereld. Hij zal haar als het ware bij de hand nemen en haar naar binnen leiden. Deze heerlijke bruidegom en bruid zullen met al hun blinkende sieraden samen opstijgen tot in de hemel der hemelen, waar de gehele menigte van de heerlijke engelen hen opwacht. En deze zoon, Jezus, en dochter, de bruid, de gemeente, zullen zich voor de Vader stellen. In hun gezamenlijke heerlijkheid en vreugde. Dan zal Christus het woord nemen en zeggen: hier ben ik, Vader, met de kinderen die gij mij hebt gegeven. Zij beiden zullen in die verhouding en vereniging samen de zegen van de Vader ontvangen en zullen zich voortaan gezamenlijk verheugen in volmaakte, ononderbroken, onveranderlijke en eeuwigdurende heerlijkheid in elkaars liefde en omhelzingen en in hun gezamenlijke genieting van de liefde van de Vader. Zie, ik kom spoedig. Amen. Stel voor dat wij eerst een lied gaan zingen. Als antwoord 769. 769 uit Johannes de Heer. We gaan samen danken en ook voorbeden doen. Ja, Heer, het is zoals gezegd door deze broeder zojuist. Uw beloften zijn in Christus Jezus ja en amen. En u zult afmaken wat u begon. U zult uw belofte uitvoeren. U hebt het al gedaan. Zoveel profetieën zijn in vervulling gegaan. Met name diegenen die handelen over het werk van de Messias. U zult ook die laatste stap, die een afgrijzen zal zijn voor allen die u ongehoorzaam blijven, maar een zegen zal zijn voor ieder die gelooft. Een zegen zal worden voor uw volk Israël. Als zij straks als collectief, als de volheid van de heidenen is binnengegaan, de Messias zullen zien, rouw zullen bedrijven, bekering en geloof zullen oefenen. En Jezus, Yeshua de Messias zullen omhelzen. Als degene die gekomen is en komt. We danken u, Heere, dat u uw belofte waarmaakt. En dat u zelf zegt, spoedig. Heer, wij hebben niet uw horloge in handen. Dat is ook goed. Maar we willen een brandend hart hebben. En we willen u vast vertrouwen dat u ook vrede zal brengen over deze wereld. Ook al moeten door de oordelen heen. Een moeilijke weg, met name voor uw volk Israël. En daarom bidden we, Heer, dat uw boodschap ook nu verspreid mag worden. De boodschap van redding. We bidden bijzonder voor het Joodse volk. Dat ook zij van hun Messias mogen horen. Dat u ogen opent. Dat ze worden gered. Doordat ze begrijpen, Heer Jezus, dat u de beloofde bent. De Messias van Israël. We willen bidden, Heer, ook voor hen nu. Ook nu we het bijzondere leed zien. Wat er onder Israëlieten is. Het Joodse volk alleen staat. En steeds meer alleen komt te staan. Onder internationale kritiek. Heer, het grijpt ons aan dat ook in ons land, waar de Holocaust nog geen 100 jaar geleden is, er zoveel anti-Joodse stemmen en tendensen zijn. We houden ons hart vast, Heere. Daarom bidden we vurig. Beschermt u uw volk. En help ons om als christenen onze rug te rechten en voor Israël te kiezen zoals u voor Israël kiest. We bidden ook voor het leed onder Palestijnse mensen. We bidden ook voor het oorlogsgeweld wat hen treft. Ze zijn ook mensen geschapen naar uw beeld. Die lijden. En al zijn de berichten soms zo vertroebelend en zo verwarrend. We doen voorbeden ook voor dit volk. En bidden om uw ontferming voor hen. We bidden ook in het bijzonder voor Palestijnse christenen. Dat u ze moed geeft om van de Heer Jezus te getuigen. We bidden voor hen onder het Joodse volk die hebben moeten vernemen dat hun vriend of familielid dat gegijzeld was op 7 oktober is omgekomen. We bidden om troost in het verdriet en in de rouw die hen treft. Ja, Heere, we bidden dat uw evangelie zal worden verspreid. En dat wij ook in beweging zullen komen. Heer, als ik ook vanmorgen die jonge vrouw sprak, die zo iets van uw evangelie begreep en ook het idee van redding door geloof alleen. O God, ik bid ook voor haar dat zij werkelijk tot overgave en erkenning van u mag komen en gered mag worden. Maar help ons ook om overtuigd te zijn dat uw evangelie goed nieuws is voor onze buren, voor onze familieleden, voor onze collega's, voor onze contacten op internet en op andere manieren waarop we mensen ontmoeten. Vul ons met uw Heilige Geest, Heer. Dat ons hart brandend is. Dat onze lampen brandend zijn. O God, verlevendig uw kerk. Wek uw kerk op. ook in deze verwarrende tijd, zodat ze mag stralen als de zon en Jezus mag verwachten. Heere, u kent ook onze harten, als we misschien worstelen met het lijden van het leven. En zo uitzien naar die dag, dat we u, Heer Jezus, zullen zien. En ook een lichaam zullen krijgen wat u gelijk is. Ik bid voor hen een bijzonder om kracht en volharding. En om een helder zicht op het panorama van de toekomst. Heere, u kent al onze harten, ook hoe wij ten opzichte van u staan. Als er iemand is die geen zekerheid van geloof heeft. Als er iemand is die zich niet gered weet door Jezus Christus. Misschien in grijs gebied of helemaal in het zwarte gebied. En zeker weet ik, ik sta er buiten. Dan roept u vandaag, mijn zoon, mijn dochter, kom naar mij. Laat die persoon dan op dit moment in zijn hart zeggen, ik kom, ik erken dat ik een zondaar ben, dat ik mezelf niet kan redden, maar ik geloof dat Jezus Christus 2000 jaar geleden hiervoor gekomen is en dat hij zijn werk aan het kruis goed heeft gedaan en dat hij tegen mij zegt, kom naar mij, geloof in mij, leg je leven in mijn hand. Gerechtvaardigd gaat hij of zij naar huis in de wetenschap dat uw beloften waar zijn. Laten we dan nu komen en knielen voor u om gereed te zijn voor dat wat komen gaat, uw definitieve overwinning. Lieve broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen totdat Jezus komt. Maranatha. Amen. Wij zingen ons slotlied en dat is een lied van motivering. Johannes de Heer 166. Grijp toch de kansen door God u gegeven. Ik noem nog even de collecte. Bij de uitgang kunt u, als u zegt ik wil bijdragen aan de voortgang van deze diensten, van harte bij u aanbevolen. En ik noem ook even de boekentafel. En natuurlijk de ontmoeting bij de koffie en de thee hier in de hal. Van harte uitgenodigd. Heel fijn dat u er was. 166, laten we dat staande zingen.